Dit is de podcast van Marlies van der Hout. De podcast voor ambitieuze coaches die gruwelen van het woord praktijk je en alles willen. 100% jezelf zijn. Klanten waar je hart een huppeltje van maakt. Fun en vrijheid. Wil jij alles uit jezelf, je leven en je business halen? En schuw je een beetje confrontatie, no-nonsense en humor niet? Dan is deze podcast voor jou. De aflevering waar je zo naar gaat luisteren heb ik opgenomen in de auto. En hoewel ik altijd met een microfoontje werk, ook in de auto, is op deze opname op de een of andere manier toch hoorbaar dat ik in de auto zit. Het klinkt wat blikkerig. Het is wel heel goed te verstaan. Dus daarover niks negatiefs. Maar ik dacht, ik geef je toch even een kleine waarschuwing af. En een excuus dat de opname niet soepeler klinkt, mooier geluid is dan dit. We hebben het er even mee te doen. Ik vond hem te waardevol om hem weg te gooien en opnieuw in te spreken. Dus ga vooral snel luisteren. Daarnaast doe ik in deze aflevering een aanbod om bij mij een business reading te boeken. En ik zeg daarbij, zoek dan even contact via Instagram, Marlies van der Hout, of marliesapenstaartje@marliesvanderhout.nl, de mail dus. En dat we dan, dat ik je dan de mogelijkheden kan laten weten. Ik had het namelijk nog niet op mijn website staan. Echter, dat heb ik intussen wel. Ik heb gisteren de opname gemaakt en ik heb vanochtend het mogelijk gemaakt om via mijn website een business reading te boeken voor €37. Dus op marliesvanderhout.nl werk onder werk met mij vind je mijn aanbod, waaronder business reading. En ook in mijn link in bio vind je nu de business reading. Dus klik daar waar je bent en boek hem snel. Ik heb voor deze maand, dus voor de maand april, nog 10 plekjes beschikbaar gesteld. Meer dan dat kan ik deze maand niet meer doen. In mei komen er dan weer nieuwe plekjes vrij. Ik moet het in mijn agenda plannen. Jij hoeft het niet in je agenda te plannen. Dus je kunt gerust een plekje afnemen. Je hoeft zelf niets te doen. Je boekt je plekje. Ik ga aan de slag voor je. Je krijgt van mij een audio met daarin jouw business reading. Dus onafhankelijk van tijd, plaats, kun jij hem aanvragen en ontvangen. En ik ga gewoon lekker achter de schermen voor jou aan de slag. Dus weet je, meer dan welkom om dit te doen. De reacties van de mensen die je voorgingen zijn laaiend enthousiast. Kijk ook gerust eventjes op mijn Insta. Daar zie je een heleboel reacties staan. En anders gewoon boeken. Het kost je €37 en krijg je geen spijt van. Dat beloof ik je. Ik ga nu snel luisteren naar de aflevering en tot snel.
In 1996 werkte ik voor Maraboshi Europe. En Maraboshi Europe is, ik weet even gezegd niet of dat bestaat, is was een Japans bedrijf dat alle vertalingen deed van autohandleidingen, airco-handleidingen voor de auto's van met name Nissan. We zaten ook in het Nissan-gebouw in Amsterdam. Later werd dat het Max-gebouw. En ik ben er net voorbij gereden. Ik heb geen idee wat er nu zit, maar misschien ken je het wel langs de A4 richting Amsterdam. Het groot, hoog, rood gebouw. En daar stond vroeger Nissan op, toen Max en nu, ik weet het niet meer. Maakt ook niet uit. En wat we hadden een heel leuk team. Het was een hele bijzondere organisatie. Ik zal heel eerlijk zijn, ik zou niet snel weer voor een Japanse organisatie willen werken. De verhoudingen, dat is toch anders dan wij als Nederlanders gewend zijn. En ik vond het best wel een uitdaging om daar mee om te gaan. Als vrouw zijnde in een organisatie waar ik dan toch eigenlijk, ik had niet zoveel te zeggen, zeg maar. Dan was ik nog een hartstikke jong, dus wat heb je te zeggen. Maar ik denk dat je wel snapt wat ik bedoel. Maar we hadden een internationaal team en dat was echt wel heel cool. Er zaten Spanjaarden, er zaten Engelsen, Belgen, Fransen, Japanners, Amerikanen. Echt, we kwamen met z'n allen overal en nergens vandaan. En we hadden gewoon een hele leuke band onderling. En als er dan iemand jarig was of als er iemand wegging, dan kwam altijd wel Kim was een Engelsman, die vond het leuk om designs te maken en die bedacht dan altijd wel iets. Dan ontwierp hij een leuke kaart en daar kwam altijd iets heel persoonlijks op. En daaruit bleek dan hoe goed hij iedereen kende, of eigenlijk we elkaar kenden. En zoals dat gaat, was het altijd voor iedereen duidelijk wat er op zo'n kaart kwam te staan. En ze van, oh ja, dat is typisch hij of zij. En de persoon die de kaart ontving, die kon dan nog wel eens zich een soort van betrapt voelen. Van, hè, hoezo weten jullie dit van mij? Of, hè, nou ja, en dat overkwam mij ook. Dus toen ik wegging daar, kreeg ik een kaart. En ik kwam hem laatst nog tegen, echt heel leuk. En daar stond op, nobody loves me, everybody hates me, think I'll go eat worms. Nobody loves me, everybody hates me. En ik weet nog dat ik die kreeg en dat ik toen dacht, hè? Dat is een grapje van bij ons thuis, dat ik altijd zeg, ja, niemand houdt van mij. En blijkbaar heb ik dat dus ook daar vaak genoeg in een grap, in een rol, in een situatie waar ik misschien geplaagd ben of wat dan ook, heb ik dan wel eens geroepen, oh ja, weet je, ja, niemand houdt van mij. En ik was dus, nou ja, ik zei het al, verbaasd, hè, dat het Marlies en de uitspraak nobody loves me, maar ik zei van, nou ja, ik zeg het altijd in het Nederlands, of ik zei het altijd in het Nederlands, maar daar zei ik het dan ook blijkbaar in het Engels. Dat iedereen mij met die uitspraak associeerde. Ik was al een beetje verbaasd, ik voelde me een beetje betrapt. Zo van, blijkbaar zeg ik dat dus toch wel vaak. En tegelijkertijd, ja, weet je, het was natuurlijk gewoon hartstikke waar. Want het was een door mij gevleugelde uitspraak. En nu ik met mij werk, met ondernemers werk en echt staat diep naar binnen duiken, te kijken, wat maakt nu dat jij niet doet wat je wil doen, dat je niet voor je visie durft te staan, niet voor de volle 100% ja, jezelf laat zien, dat je je inhoud klein houdt, jezelf verstopt soms zelfs, grijze buisgedrag vertoont. En als ik daar dan induik met mijn klanten, dan komen we, niet altijd, maar we komen heel vaak uit op het thema bang dat niemand van je houdt. En als we dat thema tegenkomen, dan is het eigenlijk bijna altijd ontstaan op 2 à 3-jarige leeftijd. En dat is wat ik doe met mijn sessies. We kijken eerst van, hé, waar sta je nu? Wat wil je bereiken? Waar gaat je hart van vlammen? Wat zie je voor je in de toekomst? En wat maakt nu dat je daar nu nog niet bent? Dan gaan we onderzoeken welke emoties daar op dit moment in de weg zitten. Die maken dat je bepaald gedrag vertoont, wat niet helpt om je doelen te bereiken. En vervolgens gaan we kijken, maar deze gedachte, dit gevoel, dat is niet alleen van nu. Dat komt ergens vandaan. Dat heb je eerder beleefd, heb je eerder ervaren. Waar komt dit vandaan? Waar is dit ontstaan? Nou, en dat is altijd een hele interessante, want dat kan iets zijn in dit leven. En dan is het vaak, maar niet altijd, is het vaak iets van toen je nog heel klein was en je nog niet de volle toegang had, zeg maar, tot een volledig functionerend en als volwassen brein denkend mensbrein. Nou, je snapt wat ik bedoel. Waardoor je conclusies trok die helemaal niet kloppend en helpend zijn. Maar ja, weet je, je had op dat moment, had je gewoon nog niet de volwassen denkkracht, dus wist je niet beter. Of het is iets wat uit een vorige generatiebelasting komt. En wat bedoelen we daarmee? Je overerft van alles vanuit je ouders. Zij hebben misschien al wel generaties terug in de lijn bepaalde patronen ingesloten zitten en ingeslepen zitten. En die dragen ze over aan jou. En die patronen, Die kunnen dan door gebeurtenissen in je jonge leven getriggerd worden, waardoor ze in jou ook actief worden. Het is niet alleen de kleur van je haar, de kleur van je ogen, het erfje van je ouders, maar maar dus ook overtuigingen en emoties. En dat kunnen helpende en niet helpende zijn. Dat heb ik eerder benoemd in een podcast. Vind ik belangrijk om te zeggen, we focussen altijd maar op alles wat niet werkt. Maar er zijn ook allerlei overtuigingen en emoties die we overerven die hartstikke tof zijn. Nou, maar met mij gaan we natuurlijk op zoek naar datgene wat niet helpend is. Want daar willen we vanaf. En het kan zijn dat dit soort gedachten en emoties die jou belemmeren in het hier en nu, dat die stammen uit een vorig leven. Als we dan kijken naar, ik zei het net al, dat de meeste overtuigingen gebouwd worden als je heel klein bent. En dat is puur omdat je nog niet toegang hebt tot het volledig uitontwikkeld brein. Waardoor je met de vermogens die je op die jonge leeftijd hebt, conclusies trekt die vaak niet kloppend, niet helpend zijn. En zo dus ook rond die 2-3 jaar vaak, waar dan dus de angst dat niemand van je houdt opkomt. En ik ben al heel vaak heel specifiek deze tegengekomen. Bang dat niemand van je houdt. En ik denk niet, ik durf er eigenlijk wel bijna grip op in te nemen, dat ik die ooit ben tegengekomen op een andere leeftijd dan rond die 1, 2, 3, 4 jaar, meestal 2 à 3 jaar. En waar die elke keer weer, als ik dan vraag aan de klant van, we komen uit op een leeftijd van 2 jaar. Daar heb je iets meegemaakt dat groot geweest kan zijn, klein geweest kan zijn. Linksom of rechtsom, het heeft in jou de angst dat niemand van je houdt vastgezet. Wat zou dat kunnen zijn? Wat is er gebeurd rond jouw tweede levensjaar wat dit getriggerd kan hebben? En dan komt bij iedereen, toen werd mijn broertje of zusje geboren. En ik was de eerste jaren alleen met mijn moeder. Ja, want als er een grotere broer of zus was, dan was die vaak al naar school. En dan had je die 2 jaar helemaal alleen gehad met je moeder. En dan kwam er in één keer nog een jonge broertje of zusje. En moest je de aandacht delen. En natuurlijk nooit is het zo dat als er een jonge broertje of zusje geboren wordt, dat in één keer niemand meer van jou houdt. Je ouders hebben meer dan genoeg liefde voor alle kinderen die ze hebben. Maar de tijd en de aandacht moeten ze wel verdelen. En jij bent daar nog zo klein dat jij niet snapt dat jouw moeder eventjes de baby uit bed moet halen of de baby de borst moet geven of wat dan ook. En dat dat betekent dat jij dan misschien eventjes moet wachten. Of dat je eventjes een speeltje krijgt om je alleen te vermaken, omdat mama nu even bezig is met de baby. Of dat er iets is met de baby en die extra aandacht nodig heeft en jij eventjes naar de buren wordt gebracht of naar een opa en oma wordt gebracht, zodat je moeder de handen vrij heeft. En jij snapt dat niet. Want jij wilde zo graag bij mama blijven en nu moet je in één keer weg vanwege de baby. Dus jij bent niet zo belangrijk als de baby. Misschien houdt mama wel niet zoveel van mij als van de baby. Ik zeg niet dat dat bij jou dit soort gedachten zijn, hè, maar dit is wat ik vaak tegenkom. En dat vind ik mega interessant, want op het moment dat jij bang bent dat niemand van je houdt, dan ga je nooit lekker je zichtbaarheid in. Dan ga je je niet zo lang voelen bij een scherpe visie uitdragen. Dan ga je misschien wel heel erg je best doen om alles vanaf je computer te doen en niet op pad te gaan. Om te voorkomen dat mensen je niet likeable vinden of lovable vinden en dat ze nee tegen je gaan zeggen. Dan ga je misschien wel niet dat boek schrijven dat je zo graag wil schrijven. Want stel je voor dat je daar ook weer geconfronteerd wordt met dat niemand van je houdt en dat niemand je boek wil gaan lezen. Dan ga je misschien wel niet met een heel duidelijk verhaal naar buiten treden, omdat je bang bent dat mensen jouw visie niet kunnen volgen. Mensen die visie niet tof vinden, dat ze daar niks mee kunnen. En jij maakt daar dan onbewust weer van zie je wel, niemand houdt van mij. Stel dat niemand van mij houdt, dat niemand naar mij luistert als ik met zo'n visie naar buiten kom. Weet je, dat ga je dan niet doen, want je wil niet geconfronteerd worden met de mogelijkheid dat die angst dat niemand van je houdt, dat die waarheid wordt. Ons brein is ontzettend intelligent. Dat zorgt ervoor dat wij dit soort confrontaties zo min mogelijk mee hoeven te maken. Dus ga ervoor zorgen dat wij geen spannende dingen doen als we een angst hebben die zomaar waarheid zou kunnen worden. Nou, je snapt hè, dat niemand houdt van mij. Ik kan me echt niet herinneren wanneer ik dat voor het laatst heb gezegd. Maar ik heb dat heel lang geroepen. En ik denk heel eerlijk gezegd dat ik in 2017... Toen ben ik echt gaan werken op het niveau van het onderbewuste. Dat was toen niet met mij, maar met Creatrix. Ik heb een aantal jaren onder licentie van Creatrix gewerkt. Die licentie heb ik losgelaten, omdat ik meer vrijheid wilde in de manier waarop ik werk. En dat was helaas binnen deze licentie op dat moment voor mij niet mogelijk. Ik zeg niet dat dat helemaal niet kan, maar voor mij was het... Ja, ik voelde me daar in een keurslijf. Dus ik heb daar toen afscheid van genomen. En ik heb allerlei andere methodieken mijn eigen gemaakt. En ik heb echt mijn plek gevonden in Nij. In combinatie met imaginaire rescripting, stukje hypnose, EFT, ACT. Ja, echt een samenspel van prachtige methodieken. Maar het zwaartepunt ligt bij Nij. En als ik terugkijk, dan denk ik echt dat ik na 2017, toen ik dus gestart ben met werken op dat onderbewuste, op al die stukken die maakten dat ik mezelf zo klein hield en me altijd het domste voelde en dacht dat niemand mij ook dus leuk en interessant vond, omdat ik niet zo slim was. Nou, het is helemaal niet waar, maar dat had ik mezelf wijsgemaakt. Toen ben ik ook gestopt, denk ik, met roepen, niemand houdt van mij. Ik zou het aan mijn man moeten vragen, of hij zich kan herinneren wanneer dat gestopt is, want ik heb dat zo lang gedaan. Hè, en nogmaals, nergens sneu of op een zielige aandacht trekkende manier. Sterker nog, ik had zelf helemaal niet het idee dat dat iets was wat voor mij speelde. Maar dat was iets wat altijd in een grapje naar boven kwam. Dat ik dat dan riep. Maar ik riep het natuurlijk niet voor niets. Dat was iets wat zo diep zat, dat echt wel op het moment dat ik me een beetje in een hoekje geduwd voelde, of misschien niet helemaal 100% geliefd, of nou wat ik al zei, hè, dat er een beetje geplaagd werd of wat dan ook, en dan boem, dan was dat het eerste dat naar boven kwam als reactie om te geven. Het was natuurlijk ook, als iemand iets onaardigs zegt, of het nou in een grap was of niet, dat ik ook had kunnen zeggen, ja, weet ik het zo van, oh, oké, vind je dat? Oh, interessant. Hè? Wat voor reactie ik ook had kunnen geven, dat deed ik niet. Het was altijd gelijk van, ja joh, niemand houdt van mij. Dus kom maar op, ik ken dit. Hè? Give me more. Hè? Dus dat, nogmaals, in een grap en een grol. Maar ja, ik was natuurlijk wel die overtuiging gewoon constant weer aan het voeden en aan het herbevestigen. En als ik dus ook kijk naar mijn eerste jaar van ondernemerschap, heb ik daar echt wel mee geworsteld. Ik was echt zo bang om mezelf te laten zien. En toen ik begon met mijn praktijk, toen had ik helemaal nog geen Facebook. Laat staan Instagram, dat was het toen nog niet. En ik weet nog dat ik in aanraking kwam met Facebook en dat ik dacht, ja, wat moet ik daar dan mee? Weet je, wie zit daar nou op te wachten om te zien waar ik mij overdag mee bezighoud? Wie wil nou weten wat ik vind of wat ik denk of wat ik doe? Dat is toch helemaal voor niemand interessant? Nou, dan kun je nagaan, hè, als je nu naar mijn socials kijkt, dat is wel het helemaal tegenovergestelde als je kijkt naar wat ik deel en hoe enthousiast ik ben, dus ook in mijn socials. En dat heeft er dus alles mee te maken. Eén, dat ik natuurlijk ook ben gaan zien dat het een heel handig instrument is om mezelf te presenteren en daarmee ook klanten aan te trekken. En dat heeft me geen windeieren gelegd, daar ben ik heel eerlijk in. Maar twee, heeft dat natuurlijk alles mee te maken dat ik echt op die overtuigingen ben gaan werken. Besloot niet langer genoegen te nemen met alles wat mij niet diende. En dat was onder andere die angst dat niemand van mij zou houden. Maar dat waren nog wel een heleboel andere dingen. En wat ben ik blij dat ik dat aangegaan ben. Nou goed. Maar om even terug te komen op dat de angst dat niemand van je houdt. Hè, ik kom die dus heel veel tegen, altijd rond het tweede, derde levensjaar. Dus kijk eens voor jezelf, als jij een jonge broertje of zusje hebt, hoe oud was jij toen dit kindje geboren werd? En als je nu dit verhaal hoort, hè, zit er dan ook iets in jou dat hiermee verband zou kunnen houden? En misschien klinkt jouw overtuiging of jouw angst of jouw emotie anders dan de angst dat niemand van je houdt. Maar kun je hem wel, nu je dit hele verhaal hoort, kun je hem linken? En snap je daardoor dan misschien ook dat, even heel lullig gezegd, het de schuld is van jouw broertje of zusje, dat je nu niet uit de verf komt. Dit is niet waar, hoe het in elkaar steekt, hè? Maar het is natuurlijk wel grappig om te zeggen. Schuld van je broertje of zusje, dat jij niet uit de verf komt. Kijk, het is lekker om te weten dat dit soort overtuigingen kunnen ontstaan met zo'n levensgebeurtenis. Want als je het eenmaal weet, kun je het niet meer niet weten. En dan kan je zeggen van nou lekker dan zit ik daar mee en wat nu? Nou ja, het feit alleen al, als je dat weet, dan is het zoveel makkelijker om gewoon de dingen te gaan doen die je te doen hebt, die je super spannend vindt, omdat je bijvoorbeeld bang bent dat niemand van je houdt, omdat je weet waar het vandaan komt en dat je tegen jezelf kan zeggen van maar wacht eventjes, daar trap ik niet in, want één heeft helemaal niks met het ander te maken. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Dat wat ik in het hier en nu aan het doen ben, heeft niets te maken met mij toen ik 2 jaar oud was en even moest wachten, maar aan de kant gezet voelde. Dat is niet waar dit over gaat. Dit gaat over mezelf presenteren, mezelf laten zien, een visie verkondigen, zodat de juiste mensen op mij kunnen aanhaken. En ja, er zullen ook mensen zijn die dat niet zo'n tof verhaal vinden, die haken niet op mij aan, maar dat wil niet zeggen dat ze niet van mij houden. Nou, dan vinden ze mijn boodschap misschien niet tof en ze vinden mij misschien wel niet zo leuk. Maar dat wil niet zeggen dat niemand van mij houdt. Dat wil alleen maar zeggen dat sommige mensen mij niet interessant of boeiend of niet leuk of niet tof vinden. Maar dat andere mensen die de boodschap juist moeten horen, helemaal op mij aangaan en dus juist naar mij toe komen. En vanuit die energie, en ik zeg dan altijd van, oh interessant, hé, daar komt die weer voorbij, die oude overtuiging. Ik dreig weer in die groef te lopen, dat is wel bekende pad waar ik altijd in schiet. Maar hé, dit heeft daar helemaal uiteindelijk natuurlijk niks mee te maken. Ik heb keuzevrijheid. Ik kan er nu voor kiezen om een andere route te nemen. En dan wordt het interessant. Ik geloof echt dat je tot op zekere hoogte heel goed, zonder verder innerlijk werk te doen, op deze manier door je shit heen kunt bewegen. Dat is ook innerlijk werk doen trouwens. Maar dat vraagt dus van je om het aan te kijken, te accepteren dat het er is, en elke keer vanuit die hey, interessant tegen jezelf te zeggen, maar ik kan het dus ook anders doen. Want dit is nu en dat was toen. En ik ben niet meer de persoon van toen. Ik heb nu toegang tot mijn volwassen denkend brein. Ik weet dat het anders zit. Ik heb ook andere ervaringen die dat kunnen staven. Dus ik ga gewoon doen wat ik te doen heb. Spannend, maar ik ga het ook doen. Lekker man. Nou dat is wat ik voor nu met je wilde delen. En mocht je nu denken, ja, ik wil daar meer van. Ik wil weten wat mij nu eigenlijk dwars zit in mijn business. Waar het niet stroomt. Hoe het komt dat ik mezelf tegenhoud. Speelt dit misschien een rol wat ik net heb verteld in deze aflevering. Of is het iets anders? Want over het algemeen, dit is iets wat ik heel veel tegenkom. Maar uiteindelijk zit hij vaak ergens anders dan dat je in eerste instantie denkt. Dus het wil niet zeggen als je dit herkent dat dit de angel is voor jou. Kan wel. Maar het kan ook zijn dat er nog meer is. Dat er nog dieper liggendere stukken zijn. Nou, als je daar nieuwsgierig naar bent en je wilt dat onderzoeken, stuur me dan eventjes een mailtje op marliesapenstaartje@marliesvanderhout.nl of een DM op Instagram, @marliesvanderhout. En vraag dan een mini business reading aan. Het is echt heel stom, want ik heb het nog niet in mijn link in bio staan. Het is niet te vinden op mijn website. zou ik eigenlijk wel eventjes een product voor moeten aanmaken, zodat ik wat makkelijker naar kan verwijzen. Op dit moment, als ik dit inspreek, kost die nog 37 euro. Dan stuur je mij een foto van jezelf met jouw vraag, de vraag waarop jij helderheid wilt ontvangen. En dan ga ik aan de slag voor jou. Duik ik in jouw onderbewuste op afstand en ga kijken in gesprek met jouw onderbewuste. Het is helemaal niet eng, hoef je niet bang voor te zijn. En ga ik je een paar scherpe vragen stellen om duidelijk te krijgen van hey, wat zit daar nu eigenlijk? Wat zit daar te etteren? En ja, ik laat je dan natuurlijk ook niet zomaar daarmee zitten. Het is geen nijsessie wat ik doe. Het is echt puur een verkenning. Wat speelt daar? Maar ik zal altijd iets doen om daar verlichting in aan te brengen. Zodat je net eventjes wat meer lucht en ruimte ervaart. En ik trek altijd meerdere mooie kaarten voor je. Of een olie die jou in jouw proces kan ondersteunen. Dus als dat iets is wat jij ziet zitten, laat me dan weten. Denk je, nou leuk Marlies, ik wil best wel zo'n mini-business meeting, maar eigenlijk wil ik gewoon gelijk aan de slag. Dan doe je hetzelfde, stuur je me een mailtje of een DM. En dan kijken we samen of mijn Business in Flow transformatietraject voor jou de juiste stap is. Dus je kan een eerste laagdrempelige stap maken door die mini-business meeting af te nemen. Kun je daarna besluiten, hey, wil ik daarop doorpakken of niet? En dan kan het zijn dat ik jou, hoeft niet, maar kan het zijn dat ik jou mijn Business in Flow transformatietraject dan als vervolg aanbied. Of als je zegt, nee joh, ik hoef die mini-business meeting niet, ik weet het al, ik moet gewoon gelijk die stap maken. Neem dan contact met me op, want dan gaan we daarover in gesprek. Ik wens je een hele fijne dag en we spreken, zien, horen elkaar weer snel. Tot dan!